toques. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Ik zoek uw aangezicht, o Heere, verberg uw aangezicht niet voor mij. Gemeente, zingen we uit deze psalm, psalm 27, daarvan het vijfde vers. Gemeente in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen willen we ook wij vanavond belijdenis doen van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. We doen dat vanavond met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En we zingen daarna Psalm 38 vers 21 met de woorden: O mijn God, verlaat mij niet, blijf niet vergeweken. 38:21. En ieder van u, van jullie, belijden met mij in zijn of haar hart: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons, mensen, en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel. En vlees is geworden, van de Heilige Geest, uit de maagd Maria. En een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. Ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel. Zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt en die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Verwacht de opstanding der doden en het leven der komende eeuw. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe, barmhartige Heere, u de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, mogen we vanavond op deze heel bijzondere dag, die in het teken staat van de redding van heel uw bruidskerk, naderen voor uw heilig aangezicht. Heere, mogen we tot u komen met onze lof, met onze aanbidding. U bent het allemaal zo waard. Uw hemelse Vader, wij danken en loven uw naam, dat u uw Zoon hebt afgestaan. Het liefste wat u had, uw enige. U hebt hem voor ons overgehad. U hebt hem weggeschonken, terwijl u wist wat de weg zou zijn. En u, Heer Jezus Christus, u bent in alle gehoorzaamheid die weg gegaan. De weg die u moest gaan, maar die u wilde gaan ook. En u wist ook hoe het zou aflopen. Maar u wilde als knecht des Heren, als lam Gods afdalen tot in de diepte van onze verlorenheid, om ons daar te zoeken, om ons daar op te rapen, te reinigen, te behouden, zalig te maken, te vernieuwen. Ach Heere, dat evangelie, wij raken er niet over uitgedacht, de liefde van u die daarachter schuilt, de genade van u zo groot. Heere, dat u de straf wilde dragen die wij hadden verdiend, terwijl u de zondeloze bent, u die tot zonde gemaakt wilde worden, om ons te laten zijn rechtvaardig voor u. Heere, wij hebben er geen woorden voor, maar het is uw evangelie. En wij worden er stil onder. Hierin erkent u ons, zo bijzonder, dat we vanavond in uw naam bijeen mogen zijn. Hierin dat u het ons geeft in de stilte van dit gebedshuis bijeen te zijn. En zo ook verbonden met het andere deel van uw gemeente via de middelen die u geeft. Hierin dat we zo dadelijk de schrift mogen openen. En het Lijdensevangelie mogen lezen, zoals de eeuwen door dat ook gebeurde. Heren, maak ons maar werkelijk stil voor u. En geef dat we meer en meer uw lijden betrachten, verstaan. Tot in de kern daarvan. Heren, en wij bidden u, als het evangelie verkondigd wordt, kom in rijke mate met uw geest erin mee. Heren, in de bediening daarvan. Wij zijn maar mensen. Heren, we zijn zo van afhankelijk van u, dat u woorden geeft om te spreken, kracht, betoning van uw geest en kracht, vervulling met uw geest. Heren, mogen het echt woorden van u zijn, woorden die doorgegeven mogen worden, woorden ook die lieflijk zijn en harten treffen. Maar misschien hebben we ook waarschuwende woorden nodig. U weet het, u weet precies wat we nodig hebben. Heren, mag het er allemaal in zitten. En mag uw woord zo zijn kracht doen, dat het ook vernieuwende kracht mag hebben. Heren, want het kan zomaar zijn dat we u nog niet kennen. En dat we nog niet wederom geboren zijn. Heren, dat is toch nodig om in te gaan in het koninkrijk. Heren, wordt ons dan maar te sterk. Want het is mooi als we heel jong tot die overgave komen. En het nieuw wordt. En uw koninkrijk opricht in onze levens. Heren, we mogen leven voor u. Wilt u het doen? Heren, zo bidden we ook voor uw gemeente thuis. Wilt u ook daar alles geven wat nodig is. Om samen in de verbondenheid vanuit uw naam bijeen te zijn. En zo te horen wat u tot ons te spreken hebt. Spreek dan, Heren, en laat ons horen. En dring maar met dat woord door, tot in het diepst van ons wezen. Heren, we bidden voor allen die een taak in deze dienst hebben, vanuit het bestuur. Heren, vanuit de lofzangen die begeleid mogen worden. Heren, ook vanuit de techniek, de koster. Heren, gedenk, alles wacht op u, maak het goed. Vergeef al het zondige, zie ons aan. In uw lieve Zoon, die het kruis heeft verdragen, de schande heeft veracht, uit genade alleen. Amen. Gemeente, ik lees met u het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 27, vers 33 tot en met 50. Het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 27, vers 33 tot en met 50. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welk is gezegd hoofdschedelplaats, gaven ze hem te drinken, edik, met gallen gemengd. En als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarde hem aldaar. En ze stelde boven zijn hoofd zijn beschuldiging, geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbij gingen, lasterden hem, schudden hun hoofden en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos u zelf. Indien gij de Zoon van God bent, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende zeiden: anderen heeft hij verlost. Hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij nu de koning van Israël is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlost, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de zesde uren aan werd de duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommige van die daar stonden, zulks horende, zeiden, deze roept Elia. En er stond een van hen toelopende, nam een spons. En die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden, houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen in de preek stilstaan bij vers 45 en 46 van Matteüs 27. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Gemeente, tot zover schrift en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek, God verlaat God. En dan met de vraag erachter, waarom? God verlaat God, waarom? Maar we gaan eerst nog met elkaar zingen. En ik heb ook nog enkele afkondigingen voor u, wat de diensten voor eerste paasdag 4 april deovolente betreft. Om 10:00 hoop ik u dan voor te gaan in een dienst waarin ook de heilige doop wordt bediend. En om 6:30 s'avonds dominee H.G. van der Ziel uit Waarder. En dan de dienst voor tweede paasdag 5 april, 10:00, dominee D.J.W. Kok uit Stolwijk. En wat de collecte betreft, de eerste collecte is voor het jeugdwerk, de tweede voor de evangelisatie. En die kunt u in de bestemde zakjes doen bij de uitgang en hartelijk aanbevolen. En als voorbereiding op de preek zingen we psalm 69, ook echt een lijdenspsalm. Het zevende vers, verhoor uw knecht, verberg door hem uw aan, voor hem uw aangezicht toch niet. 69 vers 7. Gemeente, na de preek zingen we zonder verdere aankondiging Psalm 22, het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Gemeente, verlaten worden. Dat is heel erg. Alleen dat woord al, het woord verlaten, is gewoon een heel verdrietig woord. Als je verlaten wordt door je vader of door je moeder, of in een huwelijk door je man of door je vrouw, of als je als kind verlaten wordt door een goede vriend of vriendin, vooral als je op jonge leeftijd verlaten bent geweest, dan kan dat heel veel impact hebben op je verdere leven. Het kan als een rode draad door je leven werken. Het kan een soort trauma zijn geworden, waardoor je altijd een stuk angst houdt van als ik maar niet meer ineens alleen ben. Verlaten ben. Me verlaten weet. Want ja, verlaten, dat heeft te maken met toch ook schending van het vertrouwen. Je vertrouwde iemand en die beschaamde dat vertrouwen, die liet je alleen. En vooral als het iemand is met wie je heel sterk verweven was, met wie je het leven deelde, van wie je heel veel hield, ook van wie je afhankelijk was. Ik weet, als we denken aan het verlaten worden van Jezus, dan kunnen we dat eigenlijk niet echt bevatten. Hij, de geliefde zoon van de vader, in wie de vader al zijn welbehagen had. Ze waren zo één, zo innig verweven, vader en zoon. God uit God hebben we beleden, waarachtig God uit waarachtig God. En als mens ook, was Heer Jezus afhankelijk van de vader. En iedereen had hem al verlaten, zelfs zijn discipelen. Zelfs zijn allerliefste discipel Johannes. En aan het kruis heeft hij dan alleen nog zijn vader. Dat is de enige die overgebleven is. En dan verlaat zijn vader hem ook nog. Erger kan het toch niet. Luther zat eens op zijn studeerkamer over dit tekstgedeelte na te denken. En uur na uur zat hij zomaar stil voor zich uit te kijken. Daarover mediterend. En hij had geen enkele aandacht meer voor wat dan ook. Hij at niet en hij dronk niet. En op een gegeven moment dacht zijn bediener, het gaat niet goed met hem. En na lange tijd stond hij op en riep hij uit: God verlaat God. Dat snapt toch niemand. Ja, maar dat is het ook. Dat is niet te vatten. Want Jezus was ook God. En dat God dan verlaten wordt door God. En gemeente, door God verlaten te worden, dat is gewoon de hel. Want wat is de hel? Dat is de Godverlatenheid. Dat is de duisternis van de vorst der duisternis, de totale duisternis, de buitenste duisternis, het domein van Satan. En die duisternis die breekt in alle hevigheid uit boven Golgotha, boven de heiland. En ja, het licht was helemaal, helemaal weg. En dan te bedenken, licht, wat een scheppingsgave. Het was de allereerste scheppingsgave van de Heere zelf. En de Heere die alle eeuwen door zijn zon had laten opgaan over boze en goede. Het werd altijd weer licht. En dan, als de zoon de vader het allermeest nodig heeft, dan verlaat de vader hem en breekt het duister van de hel, van de vorst der duisternis, in al zijn ellende los. Gemeente, we lezen in onze tekst dat die duisternis uitbrak vanaf het zesde uur over heel de aarde. Over heel de aarde staat er. Zo staat het er echt. Ik weet, er zijn heel wat theologen die zeggen, nee, maar dat moet je anders lezen. Maar het staat er wel. Het staat er. En dat betekent dat heel de schepping meehuivert. Als het ware zit heel de schepping in zak en as. En hoe laat, jongens en meisjes, denk je dat het zesde uur was? Wel, de dag begon om 6:00 ochtends. En we lezen dat de Heer Jezus gekruisigd werd op het derde uur van de dag. Dat was dus om 9:00 ochtends. En het zesde uur van de dag, waarop dan die duisternis doorbreekt, dat is dan om 12:00, midden op de dag. En die duurt 3:00, dus tot 3:00 in de middag. En het is heel apart. Als de zon op het hoogst staat, als het op zijn warmst is, op zijn licht zou je kunnen zeggen, dat het dan ineens van het ene op het andere moment totaal donker wordt. Wij kunnen totale donkerheid in onze tijd eigenlijk helemaal niet voorstellen. Wanneer is het bij ons nog een keer echt donker? Vooral in de Randstad niet. Al onze lantaarnpalen en verlichting en reclameverlichting. Ik herinner me nog heel goed, een aantal jaren geleden waren wij in Jordanië. En hebben we nacht in de woestijn geslapen. Nou, daar wordt het 's nachts dus echt donker. En als je ergens sterren aan de hemel wilt zien, ja, dan moet je in de woestijn gaan slapen, ergens in Jordanië. Maar bij ons is eigenlijk nooit helemaal donker. Gemeente, het aangrijpende van die 3 uren duisternis, dat is niet alleen dat het donker wordt, maar er gebeurt zoveel in die 3 uur. De vader verlaat zijn zoon. Het enige wat de zoon nog over had. Dat is het eerste. De duisternis van de hel breekt los boven Jezus. En met die duisternis komt ook de vorst der duisternis mee, in al zijn hevigheid, om zijn slag te slaan, om Jezus te overwinnen, als hij zou kunnen. En bovendien regent dan de toorn van God in al zijn hevigheid op Jezus neer. De straf die wij hadden moeten dragen. Gemeente, het is niet voor te stellen. En Jezus, hij wist het. Hij wist voordat hij naar de aarde kwam wat er zou gebeuren. Hij wist wat de consequentie van zijn komst zou zijn. Hij wist dat als hij naar de aarde ging, dat de aarde was waar de vorst der duisternis zich had uitgeroepen tot vorst, tot koning. En vooral in de hof van Gethsemane komt dat lijden en die godverlatenheid en de angst van de hel, het donker van de hel en van Satan, levensgroot op hem af. En dan krijgt hij even die drinkbeker te zien. De vader had als het ware even het deksel eraf. Even kijkt hij erin, de bruisende toren van God, die beker helemaal gevuld. Even proeft hij er als het ware aan, even maar. Maar hij beseft voldoende wat het zal zijn. Helse smarten in al zijn volkomenheid, in al zijn afschuw. Hij wist dat de toren van de Vader zal op mij neerkomen. En gemeente, die toren is in alle hevigheid op hem neergekomen. 3 uur duisternis. Het zijn maar een paar woordjes in de Bijbel. 3 uren duisternis. Je leest er eigenlijk zomaar overheen, maar er gaat een wereld van verschrikking achter schuil. En gemeente, die duisternis, ja, het was geprofeteerd. Zoals eigenlijk alles geprofeteerd was. In Amos, daar staat het, dat midden op de dag de Heere de zon zou laten ondergaan en dat hij op klaarlichte dag het land duister zou maken. Dat gebeurt hier. En ja, In de Bijbel komt het vaker voor dat er naar verwezen wordt. En altijd als het donker wordt midden op de dag, betekent dat een oordeel van God. Het moet ook heel onheimisch geweest zijn. Als het midden op de dag, als de zon heerlijk schijnt in Israël, ja, daar schijnt de zon onafgebroken bijna in de zomer. En ja, als het dan ineens donker wordt. Ik herinner me nog heel goed, en degenen die iets ouder zijn, die zullen zich dat misschien ook nog wel herinneren. Die zonsverduistering van het jaar 1999. In de zomer van 1999. Het was rond het middaguur. En rond een uur of één. Ik herinner me nog zo goed dat het ineens ja, een beetje spookachtig, schemerachtig werd. Niet gewoon als het donker wat invalt, maar een beetje een oranje-gelige kleur. Het werd ook koeler. En ineens, de vogels hielden allemaal op met fluiten. Het was echt een beetje geheimzinnig, zo van, wat gebeurt er? En toen was het nog lang niet helemaal donker of zo. Dat was bij de Heer Jezus wel. En wetenschappers hebben natuurlijk hun hoofden daarover gebogen, van ja, wat kan dat geweest zijn? Vooral ongelovige wetenschappers natuurlijk, want die willen natuurlijk alles verklaren. En ja, de een zei van ja, nee, maar dat is een zonsverduistering geweest. Ja, moet wel. Alleen, ja, dat kan niet, een gewone zonsverduistering, want een gewone zonsverduistering duurt, is nooit wereldwijd. En hier komt de duisternis over de hele aarde. En een gewone zonsverduistering is altijd toch maar regionaal. Soms wel een grotere regio, maar toch. Bovendien, een zonsverduistering die 3 uur duurt. Dat schijnt ook nooit voor te komen. Ik heb er verder geen verstand van, maar goed, zo schijnt het wel te zijn. En een zonsverduistering vindt ook nooit plaats bij volle maan. En het Pascha werd altijd gevierd in Israël bij volle maan. Anderen hebben geopperd, oké, als het dan geen zonsverduistering was, dan is het waarschijnlijk een zandstorm geweest vanuit de woestijn. Wij kennen dat ook wel, die Sahara-stormen. Een paar weken geleden nog, dat je een hele dag eigenlijk de zon niet kon zien, omdat Sahara-zand in de lucht de doorgang van de zon belemmerde. En de restanten zie je dan vaak later op je auto en zo. Maar daar wordt het niet helemaal donker van. Bovendien, het Pascha, dat viel altijd in het natte seizoen. En ja, als het een nat seizoen is, dan gaat zand natuurlijk niet een storm veroorzaken en zo. Gemeente, die duisternis, het is heel duidelijk. Het teken van Gods afwezigheid. En dat God dan zijn toren, zijn oordeel, zijn straf gaat uitvoeren. En dat het donker van Satan losbreekt, losbarst. En dat de veldslag van Satan tegen Jezus, van de hel, dat hele helse rijk wat erin meekomt, losbreekt. Het komt er nu voor hem echt op aan. Het is er op of het is eronder. En wat moet die strijd zwaar zijn geweest. Psalm 22, die gaan we straks zingen. Bezingt wat de Heer Jezus heeft doorgemaakt. Het is een heel messiaanse psalm. En dat is het mooie van de Heer Jezus. Hij neemt in het lijden, ook zelfs aan het kruis, de psalmen op zijn lippen. Ook hier, psalm 22. En de dichter, hij roept daar ook, hij strijdt, hij zwoegt en is echt een stierenleger uit Bazan, de Golanhoogte, sterk van krachten, fel verwoed, heel sterk, omringt me aan alle zijden. En dan zegt hij, ja, de vaderen, die riepen tot u, naar boven, en u hebt ze verhoord. Maar voor mij is er geen redding. Psalm, eeuwig geleden gedicht, maar zo profetisch, die in vervulling gaat bij Jezus aan het kruis. Gemeente, die Goede Vrijdag van het jaar 33 is de grote verzoendag geworden van alle tijden. De verzoendag. Ieder jaar was er een verzoendag, maar al die verzoendagen uit het Oude Testament die liepen uit op de grote verzoendag. En op de gewone verzoendag kwam altijd de hoge priester in het heilige der heiligen. Dan ging die achter het voorhangsel. Met bloed van stieren en bokken. Wel, wat gebeurt hier? Op deze grote verzoendag gaat de grote hoge priester over het huis van God ook het heiligdom binnen. Want wat gebeurt er met Golgotha? Die heuvel verandert eigenlijk van het ene op het andere moment in een groot altaar. Een groot heilige der heiligen. Met daarboven een verzoendeksel. En daaromheen is het donker. Het is als het ware dat voorhangsel. En als in het heilige der heiligen op de grote verzoendag de hoge priester daar binnenkwam, dan moest er altijd wierook geofferd worden. Er moesten wolken van wierook, rook zijn, want ja, die hoge priester, ja, hij was hoge priester, maar hij was ook maar mens. En de heerlijkheid van God, die was aanwezig boven dat verzoendeksel. En die hoge priester kon niet zomaar rechtstreeks die heerlijkheid van God zien. Dat was te groot. Maar hier, ja, maar daar is het toch vreedzaam. Want het was een geurig wierookoffer. Het was niet helemaal donker, zeker niet. En die hoge priester in het heilige der heiligen wist, hier is de heerlijkheid van God. Hier gebeuren grote dingen. Hier mag ik bloed storten op het verzoendeksel. Maar Golgotha is zo heel anders. Eén groot altaar, een groot heilige der heiligen. En dat, ja, dat voorhangsel, dat is die vreselijke duisternis. Niet een vriendelijke duisternis van wierook en zo. Nee, van de toren van God over de zonde. En God zelf is de totaal afwezige. En gemeente, pas aan het eind van de 3 uur duisternis roept Jezus met luide stem: Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Mijn God, tweemaal. Marcus, en Marcus is het oudste evangelie, Marcus geeft de Aramese versie weer. En dat was Jezus' moedertaal. Jezus heeft in zijn jeugd Aramees gesproken. En dat is wel apart dat Jezus dan in het uur van zijn dood teruggrijpt naar zijn moedertaal. Aan de andere kant ook weer niet. Want het is bekend dat als mensen in grote angst verkeren, in doodsnood, dat ze soms weer hun moedertaal gebruiken. Dat gebeurt ook hier. En dan denk je, waarom roept hij mijn God? Mijn God, waarom niet mijn vader? Mijn vader, Abba. Waarom toch dat afstandelijkere? Ja, maar dat komt omdat hij Psalm 22 citeert. Hij bidt en roept met de woorden van de psalmdichter. Maar dat niet alleen. Want hij weet het, op dit moment is mijn vader vooral mijn rechter. Er wordt nu recht gesproken. En dat is de ene kant. Een rechter die ook het vonnis zal vellen. Met alle gevolgen van die. Aan de andere kant is het ook weer heel intiem. Het is mijn God. Mijn God. De heer Jezus roept niet alleen maar God, God. Waarom hebt u mij verlaten? Nee, mijn God. Intiem. Hij weet het. Het is mijn Heere. Hij had kunnen kermen. Van, vader, ik heb zo'n pijn. U moest dus weten. Die wonden in mijn handen en in mijn voeten. Die wonden op mijn rug. Van die geeselslagen. Bovendien die brandende zon. U moet zich voorstellen. Een hele dag tot hiertoe. Nou ja, een hele dag, maar een groot deel van de dag in de brandende zon. Zijn blote rug. Die nooit zon had gezien. Dat je urenlang ineens in die brandende zon verkeert. Dan verbrand je helemaal. Met alle pijn van dien. En toch klaagt hij met geen woord. Alleen maar mijn God. Mijn God. Jongens en meisjes, wat denk je? Wie zouden elkaar meer lief hebben? Jong stel dat 2 weken verkering heeft. Of een man en een vrouw die 50 jaar gelukkig getrouwd zijn. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Natuurlijk de laatste. Want liefde verdiept. En dat heeft tijd nodig. En denk dan eens aan de Heer Jezus. Een eeuwigheid was hij bij de Vader geweest. Niemand ooit zo lang bij iemand geweest. En wat hadden ze elkaar volkomen lief. Wat een harmonie. Er was nooit 1 verkeerd woord gevallen. De liefde was volmaakt. En dan een liefde van eeuwigheid. Zelfs in het oordeel noemt hij zijn vader. Mijn God. Gemeente, dat is ook voor ons wel een leerpuntje. Hoe de heer Jezus bad. Wij kennen van hem ook het onze vader. Dat begint met onze vader. En hier in de grootste smarten. De angsten, dat hij toch dat woordje mijn gebruikt. Die innige relatie die hij heeft met zijn vader, die komt in het gebed naar voren. Laten wij in onze gebeden niet te afstandelijk zijn ten opzichte van de Heere. Als we de Heere mogen kennen als onze zaligmaker, als onze persoonlijke vader, door het geloof, laten we dan ook niet al te afstandelijk blijven in ons gebed. Hij is dan toch ook onze persoonlijke vader. Mijn God, mijn vader. Gemeente, die liefdevolle vader was er niet toen hij hem zo nodig had. Bovendien, ja, straf van een vader krijgen, van wie je nog nooit straf gehad hebt. Terwijl je ook weet dat je het niet verdient. Hij heeft nooit iets gedaan. Hij was de zonderloze bij uitstek. En dan straf te krijgen die anderen verdienen, terwijl je zelfs onschuldig bent. En dan, als je vader er dan ook helemaal niet is. Het is gewoon niet voor te stellen. Ik moest denken aan een Joodse jongen in het concentratiekamp, Elie Wiesel. Hij zat in het concentratiekamp Birkenau, in Polen, in de buurt van Auschwitz. En hij heeft daarover geschreven, in een verhaal wat hij geschreven heeft, oog in oog met de engel des doods. En als je het leest, je wordt er akelig van. Zo verschrikkelijk. Die engel des doods daar in dat concentratiekamp was echt vreselijk. En dag aan dag had hij daar weer mee te maken. Iemand die zomaar mensen liet ombrengen. Zomaar mensen liet doden. Zo reed. En wat schrijft hij in dat verhaal? Ik voelde mij gelukkig. Ik was bij mijn vader. Want die was er ook. Dat was het. Hoe erg het ook was. Alle verschrikkingen. Een engel van de dood. Zijn vader was bij hem. En de engel des doods, ja, die stond ook voor Jezus. Met al zijn hellegif. En zijn vader is er niet. Jongens en meisjes, eigenlijk best apart. Dat hij pas roept tot zijn vader. Aan het eind van de 3 uur. En dan denk je, waarom niet eerder? Waarom ging hij niet direct roepen? Als een vreselijke duisternis losbreekt en Satan en de hel zich aandient. Waarom niet? Vooral 3 uur is het getal van de volheid. Hij heeft dus een volheid van helse pijn en smart meegemaakt. Gemeente, dat hij niet eerder riep, dat heeft te maken met Gethsemane. Hij heeft daar geroepen. Geworsteld, gebeden tot zijn vader. Maar op een gegeven moment heeft hij gezegd, vader, als deze drinkbeker dan niet aan mij voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drink, u wil geschieden. En daarom, hij begrijpt het. Hij weet het, dit is de weg van de vader. Ik moet die beker leeg drinken. En daarom, ja, drinkt hij hem ook leeg. Tot de laatste druppel toe. En laat hij de vader begaan. Gemeente, de Godverlatenheid aan het kruis heeft voor ons een hele boodschap. Hij werd verlaten. En dan met een omdat en een opdat. Hij werd verlaten. Omdat wij eens God hebben verlaten. Daarom. Dat zit erachter. Onze schuld. En hij werd verlaten. Opdat wij, zoals het avondmaalsformulier zegt, nimmer meer door hem verlaten zouden worden. Prachtig. Vooral, ja, dat evangelie wordt opdat wij nimmer meer, nooit meer, door hem verlaten zouden worden. Geloofstaal, avondmaalstaal. Het is eigenlijk best heel schrijnend. Ik weet niet hoe u dat ervaart en misschien ook nooit gezien, maar het is eigenlijk heel schrijnend dat in die spectaculaire Jezus-opvoeringen en die musicals en die films daarover, dat aspect, wat zo wezenlijk is in het lijden van Christus, juist in de regel helemaal ontbreekt. Gemeente, wat is te midden van de Godverlatenheid ook een evangeliewoord? Dat Jezus ons opzocht in onze Godverlatenheid. Dat hij de straf droeg die wij moesten dragen. Hij daalde af in de diepte waar wij ons hebben begeven. Om ons te bevrijden. En ons te brengen bij de Vader. En ons te verzoenen met de Vader door zijn bloed. Ons te bevrijden uit de helse benauwdheid. Zegt de catechismus. En ons te verlossen van de pijn. Vraag en antwoord 44. Ons te verlossen uit de helse benauwdheid. En pijn. Dat. Met het evangelie van Goede Vrijdag. God wilde de Godverlatenheid ingaan, plaatsvervangend, opdat wij nooit meer door hem verlaten zouden worden. Misschien is er iemand die van zichzelf weet en dat ook van zichzelf moet zeggen van ja, maar ik verkeer, als ik heel eerlijk ben, nog steeds in de Godverlatenheid. Als ik heel eerlijk ben, dan moet ik zeggen, ik ken hem niet. En eigenlijk is het in mijn leven nog donker. Gemeente, het licht der wereld is verschenen. Heeft geschenen. Zijn naam is Jezus. Redder, zaligmaker. Om ons te redden. U, jou, mij. En te verzoenen met de Vader. Opdat we zouden kunnen zingen dat onze ziel gered is geweest. En dat we voor Gods aangezicht steeds zullen wandelen. In het vrolijk levenslicht. Ik kan me voorstellen dat iemand denkt, ja, die waarom vraag. Kan dat eigenlijk wel? Moet je niet altijd waartoe vragen? Wat Jezus hier doet, is dat niet een beetje brutaal of zo? Had hij niet beter kunnen bidden, mijn God, waartoe hebt u mij verlaten? Gemeente, nee. Echt niet. De heiland roept God niet ter verantwoording. Dat gebeurt soms bij mensen wel. Dat ze die waarom-vraag heel brutaal naar boven slingeren. Maar dat is hier niet het geval. Het woord lama betekent letterlijk waarom toch. Dat hele liefdevol. Niet dat dreigende waarom. Maar dat liefdevolle waarom toch. Vader, mijn God. Waarom toch hebt u mij verlaten? Ik heb toch niet gezondigd? Ik heb uw wet toch niet overtreden? Ik heb die helse smarten toch niet verdiend? U hebt toch geen reden om mij te verdoemen? De gemeente voor ons ook een hele les. Niet dat, ja, dat hoogmoedige waarom om God ter verantwoording te roepen. Maar die waarom toch, die liefdevolle vraag, die mag gesteld worden. Zo vanuit ook, ja, de verbondenheid met de Heer. Gemeente, waar loopt het op uit? Op de verdwijning van de eeuwige duisternis en van de vorst der duisternis. Daar loopt het allemaal wel op uit. En als Jezus eenmaal terugkomt, dan zal hij de duivel en al zijn legioenen voor eeuwig in de hel werpen. En dan zal hij die plek afsluiten en dan zal niemand die plek ooit meer openen. En dan is er nooit meer Godverlatenheid en nooit meer een Satan en nooit meer zonde en nooit meer gebrokenheid en geen duisternis meer. Want daar zal in Gods nieuwe schepping zal geen nacht meer zijn, nooit meer. Want dan zal Jezus zelf, het Lam Gods, de kaars zijn die alles verlicht. Geen donkerheid, geen donkere periode in je leven. Waar je het allemaal niet meer ziet. Die periode dat je denkt van, kwam er maar een eind aan. Alles voorbij. Jongens en meisjes, moet je voorstellen dat je altijd in de donker van Satan zou moeten verkeren. Ik las over een boot die vertrok naar Antarctica. En de bemanning die was van plan, nou, we stappen daaruit en dan gaan we een trektocht maken en dan gaan we de Zuidpool oversteken en dan gaan we weer helemaal teruglopen en dan varen we weer terug. Maar het schip liep onderweg vast in het poolijs en ja, daar in de buurt van Antarctica. En daar is het in de zomer 3 maanden lang volstrekt donker. Vanaf mei tot en met juli gaat de zon daar niet op. En ja, als je 3 maanden lang moesten ze overnachten of overleven op dat schip. Te midden van het poolijs. Het is gelukt, maar vraag niet hoe. Met alle verschrikkingen en ellende van dien. En daarna vroegen ze aan de bemanning van, hoe hebben jullie dat nou ervaren? Wat vond je nou het allerergste? Weet je wat ze zeiden? Het allerergste vonden we die duisternis. Dag in, dag uit. Dat vonden we zo erg, vonden we erger dan wat honger lijden, wat dan ook, die duisternis. En dan moet je je voorstellen. Een eeuwige duisternis. De helse duisternis. Niet voor te stellen. Gemeente, de Heer Jezus verbleef een volheid in het donker. En al die tijd werd hij niet verhoord door zijn vader, opdat wij wel zouden worden verhoord, als wij tot hem roepen vanuit onze donkerheid, onze eenzaamheid, ons zondaarsbestaan. Gemeente, God door God verlaten. Dat krijg je niet klein. Dat begrijpen wij ook niet. Maar juist daarin, in die hogere gedachten, die hogere wegen van de Heer, juist daarin ligt ons eeuwig behoud. Amen. Gemeente, laten we danken. Getrouwe, genadige Heere. Wat een evangelie. Maar ook wat een diepte. Heere, wat worden we ook schuldig gesteld. Het is al helaas geschied. Om mijn zonden, verwoordde de dichter. Heer, wij zijn er debet aan. Wij hebben gezondigd. Zo heel persoonlijk. Wij hebben u verlaten. En daarom, Heer Jezus, wilde u plaatsvervangend verlaten worden. Opdat wij eenmaal nooit meer verlaten zouden worden. Wij hadden straf verdiend. hebben straf verdiend, de eeuwige straf. Maar u kwam als lam van God om die straf weg te dragen, er verzoening over te doen, als de grote hoge priester van het huis van God. Het vloekhout op te gaan, Golgotha te maken, tot een altaar, uw bloed te geven. U die de straf droeg, zonder enige schuld, opdat wij rechtvaardig zouden zijn voor u. U die de dood wilde ingaan, om voor ons eeuwig leven te bereiden. U die Satan overwonnen hebt. Heere, we weten dat hij ondanks dat toch nog steeds stuiptrekkend rondgaat. En zoekt wie hij kan verslinden. En wij weten dat ondanks dat het donker weer opklaarde op Golgotha en het weer licht werd. Heere, dat toch in mensenleven soms ook zo donker kan zijn. Heere, en u weet het, dat ondanks dat er een eind kwam aan de Godverlatenheid, dat het soms in mensenlevens kan lijken, alsof ze door u verlaten worden. Heere, neem, geef dat we dan die bede van de dichter, die u op de lippen nam, ook maar mogen meebidden en meeroepen naar boven. En de dichter ook die u voorhield, dat de vaderen, als ze riepen, naar boven in de benauwdheid, verhoord werden. Heere, betoon dan toch steeds opnieuw, dat u sterker bent dan de duisternis. Hier ook de duisternis in persoonlijke levens, hoe moeilijk het soms kan zijn. Laat uw licht schijnen. Bovenal het licht van uw redding, uw bevrijding. Uw naam is immers Jezus, zaligmaker. Hier, wij mogen toch geloven dat in principe de duisternis het heeft overwonnen. De duisternis is overwonnen. En dat u, Lam van God, de overwinnaar bent. En dat u uw kerk, uw bruidskerk, eeuwig zalig zult maken. Heer, we bidden, ontfermt u zich over ons allen. Mogen we bidden voor deze gemeente. U kent haar, jong en oud. Gedenk. Hier ook in deze tijd, waarin ze over op ons afkomt. Tijd ook van eenzaamheid. Tijd van heel veel vragen. Misschien wel een tijd van worsteling. Misschien ook wel een tijd van financiële nood. U weet alle dingen. Heer, er is zoveel ontreddering. Er is zoveel verblinding. Er is ook een hoeveelheid aan vragen. Mensen die zoekend en dolend zijn. Ach, Heere, geef dat uw licht. Licht dat na die 3 uren toch weer doorbrak. En dat boven alles geschenen heeft, boven het open graf, toch meer en meer mag doorbreken. En dat het bovenal mag schijnen in onze harten. Heer, gedenk allen die het moeilijk hebben. Allen die zich verlaten voelen. Kunnen soms over mensen om ons heen zijn. Dat we ons toch zo eenzaam voelen. Zo onbegrepen. Heer, wilt u nabij zijn. En we troosten. U, de grote, ik zal zijn. Betoon het steeds weer. Heer, we bidden voor uw kerk. In ons land, wereldwijd. We bidden voor uw kinderen die gevangen zitten. Gemarteld worden. Er is zoveel geween. Er is zoveel leed te dragen. We bidden, wees nabij. Heer, we bidden voor zieken. Ook degene in de tehuizen. Wat kunnen mensen veel hebben te lijden? Wat kunnen er een lichamelijke ongemakken zijn? Wat kan er een angst zijn voor de dood of wat dreigt? O God, omring. Met woorden van vertroosting. Met uw nabijheid. In dalen van schaduw van de dood. Heer, we bidden voor ons land, voor ons volk. We bidden voor het nieuw kabinet. We bidden voor oprechtheid en integriteit. Ook bij degenen die ons besturen. Heer, we bidden voor de doorwerking van uw woord, uw getuigenis. Ook in het publieke leven. Ook in de politiek. We bidden voor allen die daarin bijzondere verantwoordelijkheden dragen. Ook op lokaal niveau. Heer, wees ook hen nabij. En verlicht hen ook steeds door uw geest. Heer, zo danken we u. Dat u, Heer Jezus Christus, deze weg wilde gaan. U zelf ervoor over had. Ja, Heer, de helse smarten wilde dragen. En zelfs wilde afdalen. Waar we morgen in het bijzonder bij hopen stil te staan. In het graf. Om het graf te heiligen. En open te breken. Naar de kant van het leven. Uw naam. Zij geprezen. Heere, wij bidden, leer ons uw lijden recht betrachten. Wij danken u, Heer Jezus Christus, voor uw lijden, uw sterven, uw bittere bange nood, uw heilig biddend strijden, uw trouw tot in de dood. Voor de wonden uw geslagen, het kruis door u gedragen. U komt alle lof, alle eer, alle aanbidding, alle glorie toe. We danken voor wat u ons gaf. We bidden, vergeef wat niet goed was. Ga met ons mee van hier. En breng uw gemeente weer bijeen. Als opnieuw de gemeente geroepen wordt. Met Pasen. Ook als we een bijzondere dienst hopen te hebben. Een doopdienst, maak alles wel. Hoor onze beden, neem onze dank aan. Wij bidden dat om Christus Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 18, de voorzang. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn God, u hartelijk beminnen. Gemeente hier, ga heen in vrede. En uw gemeente thuis, ontvang en draag met u de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u, met jullie allen. Amen. Dank u. Mm-hmm.